Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij VIZSM van donderdag 2 mei van het jaar 2024. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International. We praten hier elke dag bij met het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag zit ik tegenover Bas van der Hoven. Goedemorgen.
Goedemorgen. Goedemorgen.
We gaan natuurlijk uitgebreid hebben over Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain. Over die wedstrijd, over de goal van Füllkrug natuurlijk. Maar allereerst wil ik het met jou hebben over een Liverpool-icoon die in de gelbe wand stond. Jamie Carragher, ja. Oudspeler natuurlijk van Liverpool, tegenwoordig TV-analyticus. Ja, die beleefde de wedstrijd in de harde kern van Borussia Dortmund. Hoe heb jij daar naar gekeken, Bas?
Ja, toch mooi, hè? Ik moet zeggen sowieso, die Champions League shows van CBS is het, geloof ik. Dit keer met Henri, Del Piero en Richards in de studio.
En Kate.
Ja, niet te vergeten. Kijk jij natuurlijk als presentator met de professionele blik ernaar. Maar ja, die dynamiek is gewoon top. Gewoon eigenlijk ook, enerzijds het inhoudelijke, ze praten vanuit ervaring met kennis. Maar anderzijds ook gewoon het sfeertje wat jij thuis ook hebt als er drie vrienden Champions League komen kijken. En een van de vrienden was op pad gestuurd. En die belandde op de gelbe wand. En ja, toch wel geweldig, hè? Carragher, als voetballer ook alles meegemaakt. Maar ja, die iconische tribune bij Dortmund, die heeft wel een aantrekkingskracht. Hè? En dan zie je zelfs dat zo'n legende toch wel verbluft is door de sfeer, door het massale. Ik ben zelf ook één keer bij Dortmund geweest. Het was een hele slechte wedstrijd. Het was Peter Bos trainer, Apoel Nicosia was de tegenstander. Volgens mij was het 0-0. Maar de sfeer, ja, het was wel echt indrukwekkend, hoor. En kun je nagaan hoe dat dan gisteravond is, hè? Bij zo'n halffinale Champions League met een positief resultaat.
Ja, zeker ja. Jamie Carragher verscheen na afloop gewoon voor de camera, ja. Terwijl hij 7 bier achter zijn mik had.
Vind ik wel lef.
En ging... Ja, vind ik zeker lef hebben. En toen ging hij gewoon samen met Peter Schmeichel Jadon Sancho interviewen. Ja. Terwijl hij redelijk beschonken was. Dus dat was eigenlijk best wel schitterende tv. Moeten de mensen maar even gaan terugkijken. Een dronken oud voetballer die een speler van Dortmund aan het interviewen is. Schitterend.
Ja, wel mooi, hè? Dat je toch gewoon voor de camera komt. En nou ja, het was natuurlijk ook omdat hij gedronken, behoorlijk gedronken had. Hè, dat je op een gegeven moment de grenzen verdwijnen wat. En hij ziet Sancho voorbij lopen. Hij trekt hem zo voor de camera. En vanuit de studio werd er ook gelachen. Maar goed, als Sancho zijnde ook, hè, stel je voor, je hebt net half finale Champions League gespeeld. En dan staat Carragher met een enorme bierlucht om zich heen, staat jou te interviewen. Ja, ook mooi.
Ja, schitterend. Ja, het kan natuurlijk allemaal. Wil ik nog één ding kwijt over die uitzendingen van CBS. Een aantal weken geleden was Alessandro Del Piero op locatie om interviews te doen bij Borussia Dortmund. Toen had hij ook een gesprek met de trainer van Dortmund, Terzic. En wat deed Terzic nou na afloop? Die ging een selfie maken met Alessandro Del Piero. Dus dat vond ik ook mooie tv.
Ja, zeker. Terzic is trouwens echt een leuke vent. Ook als je de interviews met hem hoort. Heel down to earth. Echt knap ook hoe hij zich bij Dortmund omhoog gewerkt heeft. Ik vind het een van de meest sympathieke trainers in het Europese voetbal als je de interviews met hem ziet.
Nou, dat is zeker, Bas. Hey, dan gaan we naar die wedstrijd toe, want Borussia Dortmund wint gewoon in de halve finale van de Champions League met 1-0 van Paris Saint-Germain. In hoeverre ben jij verrast door die uitslag?
Ja, toch wel, moet ik zeggen. Ik had eerlijk gezegd een 2-1 zege van PSG voorspeld bij zo'n voorspelspel. Nee, ik was wel verrast. Ook eerlijk gezegd door hoe Dortmund overeind bleef. En de Bundesliga bleven ze gewoon echt wel een matig seizoen. Ze staan vijfde. Die defensie, we hebben het ook tegen PSV gezien. Hummels bijvoorbeeld is een geweldige passer. Maar ja, als je die een avond lang tegenover Mbappé Dembélé zet, dan verwacht je wel dat het een keer misgaat. Zelfs met die backposities. Maats en Ryerson, ja, zijn niet de beste verdedigers. Alleen ja, ze hebben het gisteren eigenlijk heel knap opgevangen. Hadden natuurlijk ook wel wat mazzel bij die aanval op een gegeven moment waarbij PSG twee keer de paal raakt. Alleen van Dortmund ook gewoon echt dreigend. En Pieter Zwart schreef ook in zijn analyse dat Dortmund eigenlijk ook wel in de kaart speelt dat ze niet het spel hoeven te maken tegen dit soort tegenstanders. Dus dat Hummels wat dichter richting zijn eigen doel speelt. Dat ze wel meer op de omschakeling kunnen loeren. Dat een speler als Sabitzer dan bijvoorbeeld ook meer in zijn kracht komt bij die omschakelmomenten. Hè, met die rushes naar voren plotseling. En ja, dat zag je nu ook wel terug. Dus, ja, ook een beetje zoals bij Atletico al vaak het geval is. Hè, die ook veel goede Europese campagnes gehad. Juist eigenlijk ook omdat ze een speelstijl hebben die haak staat op een merendeel van de Europese elite. Hè, als je ja, Bayern heeft thuis altijd de intentie om het spel te maken tegen Real. Real zal het andersom thuis ook hebben. Ja, Dortmund, ja, het ligt ze wel, dit soort confrontaties.
Ja, we hebben de naam van Jadon Sancho natuurlijk al genoemd. Die was uitstekend tegen Paris Saint-Germain. Hij was ook de speler met de meeste succesvolle dribbles tot nu toe in het hoofdtoernooi. Of tenminste in het toernooi van de Champions League.
Ja.
Hoe goed vond jij hem spelen tegen PSG?
Ja, geweldig. Hij speelde geweldig. En ja, het blijft een mysterie waarom het bij Manchester United nog niet uitgekomen is, hè, onder Ten Hag. Ten Hag die bijzonder streng voor hem was. Het was na een uitwedstrijd tegen Arsenal, teleurstellend resultaat. Dat hij hem echt aanpakte, dat hij zei dat hij niet genoeg trainde. Vond ik eerlijk gezegd wel een heel gek, of niet genoeg, goed genoeg trainde. Vond ik eerlijk gezegd een heel gek moment, want ja, waarom zou je zo uitvallen over een reserve die eigenlijk geen rol heeft gespeeld in die wedstrijd. En ja, waar Ten Hag behoorlijk genadig is geweest, bijvoorbeeld voor Anthony, die heel veel krediet heeft gekregen, was dat krediet bij Sancho zo verdwenen. En ja, je weet natuurlijk niet wat er achter de schermen allemaal is gebeurd. Alleen je weet wel dat Sancho het talent heeft, dat het wel de moeite waard is om echt tot het uiterste te gaan, om het maximale uit te halen. Hè? Je ziet nu bij Dortmund, ze hebben hem ja, in de winterstop hebben ze hem eigenlijk weer in handen gekregen. Ze zijn met hem aan de slag gegaan. Is een speler die gewoon weer zijn zelfvertrouwen teruggewonnen heeft binnen een paar maanden. Die fit oogt. En ja, die gewoon de beste man op het veld is in de halve finale van de Champions League. Hij was zo dreigend. En ja, het mooie van dit type speler vind ik wel dat je gewoon gewoon de vrijheid waarmee hij de acties blijft aangaan. Het valt me ook wel op in deze knock-out fase van de Champions League. Ik vind het tot nu toe eigenlijk wel het toernooi van de buitenspelers. Vinicius was geweldig in München. Sané was geweldig. De buitenspelers van PSG waren juist geweldig in de kwartfinale tegen Barcelona met Dembele. En ja, als neutrale kijker kunnen wij daar denk ik alleen maar blij mee zijn. Want dit zijn toch de spelers voor wie je de tv aanzet. Die één tegen één de actie opzoeken. Spelers uitspelen. Dus ik heb daar wel van genoten.
Ja, hoe wil je in dat kader het optreden van Kylian Mbappé gisteravond beoordelen tegen Dortmund?
Ja, teleurstellend. Je verwacht er echt wel meer van. En natuurlijk ook vanwege het grotere verhaal. Eigenlijk zijn afscheidscampagne bij PSG natuurlijk. Ja, en met een Europese titel maakt hij zich onsterfelijk daar. Ook al vinden ze het heel vervelend dat hij vertrekt. Ja, dan verwacht je er meer van. Ook omdat, wat ik zeg, hij staat tegenover een toch vrij kwetsbare defensie. Hij kon niet zijn stempel drukken. Ik vond het ook wel opvallend dat Luis Enrique met zijn tactiek. Tactiek was er eigenlijk op gericht om Barcola en Mbappé in grote ruimtes te krijgen centraal. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Dembele daar aan de zijde van Mbappé zou gaan spelen. Had ik logischer gevonden. Dembele werd nu eigenlijk opgeofferd om meer defensief werk te doen. Ook middenvelders van Dortmund onder druk te zetten. Ja. Dembele verdient wat dat betreft toch wel meer krediet dan Barcola, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Hey, dan wil ik het hebben over de enige doelpuntenmaker van gisteravond. Ja. Dat is natuurlijk een favoriet van jou, hè? Niklas Füllkrug.
Vloeken.
Ja, zeker. Ja. Ik had even wat statistiek opgezocht. Dit seizoen 16 goals en 10 assists voor Borussia Dortmund. Ja, dat vind ik best wel heel erg veel voor deze spits.
Ja, en als je naar kijkt, heeft hij eigenlijk niets van een topspits. Dat heeft niet alleen te maken met dat hij geen prodent glimlach heeft.
Maar ook gewoon qua postuur. En dat maakt het eigenlijk wel extra mooi. Want hij wordt echt ondergewaardeerd, vind ik. Is heel goed in het betrekken van medespelers in het spel. Hè. Dus ook met de rug naar het doel spelen. Het combinatiespel, echt een aanspeelpunt. Brengt daarmee ook de buitenspelers beter in de wedstrijd. Maar als je dan ziet, hè, die paas van Slotterbeck, hoe die dat doet. Gewoon die aanname is perfect. Hè? Hij kan meteen schieten. Dat is wel echt, echt klasse. En ook wel bijzonder voor een speler die eigenlijk driekwart van zijn carrière in de middenmoot heeft gespeeld. Of lager zelfs. En die dan zo komt bovendrijven. Dat vind ik wel bijzonder knap. En het doelpunt, ik vond het echt geweldig gedaan.
Voor het wel, had de keeper niet meer kunnen doen, denk jij, Donnarumma? Of hoe kijk je daarnaar?
Ja, weet ik niet. Ik denk juist omdat het ook zo snel gebeurt. Hè? Hij aanname, patsboom ligt goed en schieten. Het was een beetje onbezonnen afgewerkt. Gewoon van, ik ga ervoor. Ook een beetje zoals een amateurspits er ooit vol voor gaat. En dat maakt het voor een keeper denk ik ook wel lastig. Je hebt minder tijd om je in te stellen op de situatie. Wordt natuurlijk ook wel verrast. Hè? Een goede loopactie, net geen buitenspel. Ik denk dat het zo snel gebeurde dat Donnarumma ook een beetje overdonderd was.
Ja, Dortmund wint dus met 1-0 van Paris Saint-Germain. We hadden eerder deze week natuurlijk al Bayern München tegen Real Madrid gezien. Een 2-2 gelijk spel was dat. Zullen wij eens een voorspelling doen voor de returns, Bas? Welke clubs gaan er door?
Ik denk Real Madrid. Ik denk toch PSG nog. Denk je niet?
Ja, ik hoop het eigenlijk stiekem niet.
Nee?
Ik hoop dat tenminste Dortmund dat ze dit vast kunnen houden. Maar als Kylian Mbappé het op zijn heup heeft in Parijs, dan weet je hoe het gaat. Hè? Dus,
ja.
Ja, ik vrees eigenlijk ook wel inderdaad dat Paris Saint-Germain alsnog naar de finale gaat. En dan, uiteindelijk moeten we dan ook niet klagen, hè, als Real Madrid ook doorgaat. Want dan heb je gewoon een schitterende finale tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain natuurlijk. Maar goed, Dortmund underdog zou natuurlijk mooi zijn als ze de finale weten te bereiken. Want dat had denk ik niemand verwacht aan het begin van dit seizoen.
Nee, zeker. En ik vind het ook wel hoopgevend voor het Nederlandse voetbal. Hè? Want natuurlijk zijn de financiële verhoudingen dusdanig dat het wel erg lastig is voor Nederlandse clubs om nog een keer een halve finale Champions League te halen. Maar aan de andere kant, als je puur naar het sportieve kijkt, Dortmund, dit elftal, zo heel veel beter dan PSV zijn ze natuurlijk niet, hè?
Nee.
En met een beetje geluk, enerzijds goede loting, belangrijke spelers die een goede avond hebben als het moet, kun je toch verdomd ver komen.
Hey, dan gaan we een kleine vooruitblik doen naar vanavond. UEFA Europa League natuurlijk, ook halve finales. We hebben eerst Roma Bayer Leverkusen en dan natuurlijk Olympique Marseille Atalanta. Er worden trouwens allebei om 9:00 gespeeld, moet ik zeggen. Als je één wedstrijd aan zou moeten zetten, ga je dan toch voor Roma Leverkusen?
Ja, vind ik wel. Ook omdat Leverkusen, als je dat dit seizoen hebt gevolgd, dan gun je ze alles. Zo'n sympathieke elftal. Attractieve instelling. Xabi Alonso die daar geweldig heeft neergezet. Ook gewoon jonge spelers die zich geweldig hebben ontwikkeld. Niet alleen Frimpong, maar met name Wiertz natuurlijk. Als ik eerlijk ben, hoop ik dat ze alles pakken dit seizoen. En dan zou Europees succes er ook bij horen.
Absoluut, ja, Bas. Hey, dan sluiten we het Europese nog niet helemaal af, want we maken een bruggetje naar het meest gelezen bericht op VI Pro. Dat is een stuk van Michel Abink met als kop: grote verandering op de coëfficiëntenlijst, toplanden profiteren. Heb jij het stuk gelezen, Bas?
Het klinkt gek omdat het over een collega gaat, maar ik vond het serieus interessant. Omdat het is best wel, hè, als je gewoon alleen zeg maar geniet van aanvallers en spelmakers bijvoorbeeld, is het best wel schimmig ooit hoe de UEFA dat soort zaken heeft opgebouwd. En als je bijvoorbeeld naar die coëfficiëntenlijst kijkt, en je leest dan ook hoe klein het verschil eigenlijk was tussen punten die te verdienen waren in de Champions League en in de Conference League, hè, waar Nederlands voetbal ook een keer van geprofiteerd heeft, ik geloof 2-3 seizoenen geleden. Dat is best wel oneerlijk. Als je gewoon met een open blik naar die wedstrijden kijkt, dan is het niveauverschil enorm groot. Als je coëfficiëntenpunten wil scoren, het is natuurlijk lastig om dat helemaal bewust te regelen, maar kun je best met veel teams afdalen naar de Conference League en daar de boel op stel te zetten. Dus het is goed dat de UEFA dat heeft aangepakt. Met ook duidelijke gevolgen natuurlijk voor de nieuwe opzet van de Champions League. Waarin komend seizoen al minstens 5 Duitse clubs aan de aftrap komen. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Hè? Want ergens was die diversiteit in het toernooi was ook iets heel moois. Hè? Dat je bijvoorbeeld in de groepsfase van de Champions League dat je ook als topploeg je moest gaan meten tegen Rode Ster uit. Hè? Dat je in totaal andere omstandigheden gaat spelen. En als je naar die Europese topcompetities kijkt en als daar heel veel teams op een gegeven moment zich van gaan kwalificeren, dan wordt het misschien wel een beetje veel van hetzelfde, ook qua omstandigheden, qua sfeer. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn volgend jaar, die mix.
Gaan we zeker in de gaten houden, Bas. Hey, dan sluiten we af met het meest gelezen bericht op vi.nl en dat gaat over een Nederlandse trainer genaamd Ron Jans. Die heeft een interview gehad met onze collega Geert-Jan Jacobs. En dit bericht gaat over het feit dat hij in zijn carrière 1 keer is benaderd door een topclub. En dat hij nu eigenlijk niet meer op een belletje zit te wachten. Omdat hij goed zit bij FC Utrecht. Vind je dat logisch?
Ja, zeker. Ik vind het ook wel mooi, moet ik zeggen. Het is tegenwoordig, en niet alleen het voetbal, maar ik denk ook wel maatschappij breed. In ieder bedrijf zullen wel ontwikkelingsgesprekken zijn. En dan komt Ron Jans nu aan tafel en die zegt van, joh, je bent tevreden hoe de situatie zo is. Ik heb niet echt meer ambities om hoger op te gaan. Wat eigenlijk denk ik een hele gezonde en normale houding is. Ook voor iemand in die fase van zijn carrière. Maar ik vind het wel verfrissend dat hij het uitspreekt. Moest ook wel een beetje lachen om hoe hij het dan verwoordde. Dat hij een keer benaderd was door een topteam. Door Ajax of Feyenoord. Maar hij wilde niet zeggen wie precies. Dan ben je eigenlijk al een heel eind op weg om te zeggen wie precies. Je bent er bijna.
Ja, maar dan ben je zeg het dan helemaal.
Toch niet chic om het dan helemaal in te koppen, ja.
Hij zei erbij dat hij op dat moment bij FC Groningen zat, dat het rond 2008 of 2009 zou zijn geweest. Als we dan even de situatie bekijken. Bij Feyenoord had je op dat moment Gert-Jan Verbeek als trainer, die werd ontslagen dat seizoen. En bij Ajax was Marco van Basten die het niet helemaal goed deed. Dus het zijn eigenlijk allebei clubs die op dat moment misschien een trainer nodig hadden. Dus we weten eigenlijk niet welke club dan het meest logische was geweest.
Nee, ik denk wel dat qua trainer, dat we bij allebei de clubs dan wel kunnen zeggen dat ze erop vooruit gegaan waren. Nee, dat lijkt echt alweer eeuwen geleden, hè, dat die twee aan het roer stonden bij Feyenoord en Ajax.
Ja, inderdaad, ja. Maar goed, Ron Jans is nu gewoon trainer van de FC Utrecht. Heeft dit seizoen natuurlijk fantastisch gedaan door de club op dit moment in ieder geval naar de 7e plaats te brengen. Stond natuurlijk ook in de degradatiezone. Wordt daar wel genoeg gewaardeerd, vind jij, in Nederland?
Ja, kijk, ik vind Utrecht altijd wel lastig, als ik eerlijk ben. Als ik naar die selectie kijk ook. Altijd zo'n brede selectie, maar ook heel veel spelers van min of meer hetzelfde niveau. Ik weet niet of dat een goede zaak is. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Zeker ook zonder Europese verplichtingen. Ja, waarom heb je zoveel spelers nodig? Ik zou zeggen, maak die selectie iets minder breed. Iets meer ruimte voor aanwas vanuit de eigen opleiding. En investeer het geld wat je over hebt in echt 2-3 spelers aan de bovenkant. Zoals ze in de voetbalwereld zeggen. Kijk, hij heeft natuurlijk knap op de rit gekregen. Alleen tegelijkertijd is denk ik met de mogelijkheden die Utrecht heeft, is subtop. Gewoon ook redelijk normaal. Alleen het is wel knap hoe snel hij het gedaan heeft. Ik denk meer dat Utrecht in de periodes hiervoor vaak onderpresteerde. Dus dat dit wel is wat je van ze mag verwachten.
Zeker weten, Bas. Dan zie ik op dit moment op VI Pro voorbij komen. Om 9 uur is dat geplaatst. Een stuk van Sam Planting met als kop leukste Premier League ooit. De data zeggen van wel. Ik zou zeggen, die gaan wij lekker lezen nu, hè?
Die gaan we zeker lezen. Later vandaag nog een stuk over Isco, hè? VI Pro.
Kijk, uitstekend. Gaat hij mee naar het EK of niet?
Nou, ik zou het... Ja, nou, ja... Ik...
Sully wil hem meenemen.
Ik wil ook dat hij meegaat. Ik heb 1,5 week geleden was ik bij Valencia Betis.
Het
was genieten, hoor. Valencia, moet ik zeggen, viel wat tegen voetballen. Geweldig stadion, geweldige sfeer. Alleen Isco vergoedde alles. Het gemak waarmee hij speelde. En voor je gevoel nog op 80%. En in Spanje merk je ook. Hè, er is wel een soort campagne op gang in te komen. Om hem natuurlijk in die selectie te krijgen. En hij heeft dit seizoen 27 wedstrijden gespeeld in La Liga. En is 18 keer uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Dat is wel vrij bizar, hè?
Beetje sneu voor zijn ploeggenoten eigenlijk.
Ja, 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 je moet wel je plek kennen, ja. Ja,
ja precies, ja. Oké, Bas, we gaan het in de gaten houden. Dan wil ik jou bedanken voor deze uitzending en dan zeg ik tot ZSM.
Tot ZSM.